in deze gemeente bekend als het Oekraïne-lied. En dan wacht je op zwart, Anko. Geliefde broeders en zusters van onze Heer Jezus Christus. Als ik nou aan u zou vragen, welk vers vond u nou vreemd in Jesaja 65? Dan zouden de meesten van u, denk ik, vers 20 noemen. Over dat sterven. Het gaat hier toch over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Kun je daar dan nog sterven? Sommige mensen zeggen, joh, je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. Dus ook wat we vorige week gehoord hebben, Jesaja 11, over de wolf en het lam en de schaap. En wat hier weer terugkomt, dat van die dieren en die berg en zo, joh, dat moet je niet zo letterlijk nemen. Het is allemaal maar beeldspraak, zeggen die mensen. Jesaja die zegt alleen maar in zijn beperkte woorden, in beelden, die nog helemaal passen in de primitieve wereld van het Oude Testament, hoe straks de nieuwe aarde zal zijn. Als je het nou allemaal letterlijk neemt, zeggen die mensen, dan loop je bijvoorbeeld vast in dat vers waarin staat dat je nog kunt sterven op de nieuwe aarde. Andere mensen zeggen, nee, je moet het wel letterlijk nemen, wat Jesaja allemaal ziet. Maar je moet bedenken dat het hier niet gaat over het hiernamaals. Jesaja heeft het hier, in hoofdstuk 65, over een soort vrederijk. Hier, op deze oude aarde. Een duizendjarig vrederijk. Dat wordt een rijk, een wereld, zeggen die mensen, waarin allerlei dingen heel mooi worden. Heel vredig, maar nog niet volmaakt. Kijk maar, je kunt er wel sterven. Om Jesaja 65 goed te kunnen begrijpen, moeten we twee vragen beantwoorden. Ten eerste, wanneer komt Jesaja 65? Op deze aarde of op de nieuwe aarde? En de tweede vraag is, stel dat het op de nieuwe aarde komt, moeten we dat allemaal dan wel zo letterlijk nemen? Om met de eerste vraag te beginnen. Heeft Jesaja het nu over deze aarde of over de nieuwe aarde die nog komen moet? Ik houd me maar aan wat er in vers 17 staat. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan kun je toch niet zeggen, Jesaja heeft het over deze oude aarde. Ik heb zelfs gelezen bij een paar uitleggers dat we de nieuwe hemel en nieuwe aarde van Jesaja niet moeten verwarren met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde van Openbaring 21. Maar de nieuwe aarde is toch de nieuwe aarde? We krijgen toch niet twee keer de nieuwe aarde? Er wordt in de kerk vaak zo ontzettend ingewikkeld gedaan over de toekomst. In Jesaja 65 gaat het over de nieuwe aarde. Het heeft ook heel sterk iets van de climax. Hierna komt iets wat nog beter is, nog nieuwer. En zie staat er twee keer, vers 17 en vers 18. Dat betekent zoveel als, let nu goed op, moet je nu eens kijken. En wat zie je dan? Je ziet Jeruzalem juichen. Maar je ziet nu ook in vers 19 dat de Heere zelf juicht. Dat is echt nieuw. Dat lees je bijna nooit in de Bijbel, dat de Heere juicht. Dat wordt echt bewaard voor het allerlaatste. Dan staat hij met ons mee te juichen. Hij straalt ervan. Wat is hij blij? Jeruzalem juicht en de Heer juicht mee. En dan moet je eens weten hoe anders de situatie was in de tijd van Jesaja. Toen zaten de Heere God en de mensen van Juda en van Jeruzalem helemaal niet op één spoor. Er werd helemaal niet gezamenlijk gejuicht. Er was zelfs helemaal geen contact. Ze praten heel erg langs elkaar heen, de Heere en Jeruzalem. Ze bereikten elkaar niet. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 59, vers 1 en 2. Jesaja 59. De arm van de Heer is niet te kort om te redden. Zijn gehoor is niet te zwak om te luisteren. Nee, jullie wangedrag is het dat jullie en je God uit elkaar heeft gedreven. Door jullie zonden houdt hij zich verborgen. En hij wil je niet meer horen. In zo'n situatie, waarin het volk ongehoorzaam is, zijn ook de offers van het volk niet aangenaam voor de Heere. In hele sterke bewoordingen wordt deze schijngodsdienst veroordeeld. Lees maar mee in Jesaja 1. Vanaf vers 11. Hele sterke bewoordingen. Jesaja 1 vers 11. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van die schapen, die vers gemeste kalveren. Het bloed van stieren, ram en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mij voorover plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Jullie feesten, nieuwe maan en sabbat. Ik duld ze niet naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Zo leven ze langs elkaar heen. De Heere en zijn volk. Ook in ons hoofdstuk van vanmiddag, Jesaja 65, vinden we dat. Aan het begin. Jesaja 65, de eerste twee versen. Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen. En al zoeken ze me niet, toch laat ik me vinden. Al roept het volk mijn naam niet aan, toch antwoord ik, hier ben ik, hier ben ik. Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk. Dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. En tenslotte nog in vers 12. Want ik heb geroepen, maar jullie antwoorden niet. Ik heb gesproken, maar jullie luisterden niet. Jullie deden wat slecht is in mijn ogen. En jullie verkozen wat ik niet wil. Nou, terwijl dus het verbond tussen de Heere en Juda op een dieptepunt zit, met zoveel miscommunicatie, terwijl de hemel en de aarde verder van elkaar verwijderd zijn dan maar denkbaar is, belooft de Heer in deze tekst, zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die op elkaar betrokken zullen zijn, die gaan samen juichen. We gaan een streep zetten onder het verleden. Aan wat vroeger was, zal niet meer worden gedacht. Vers 16b, dan zal alle ellende van vroeger vergeten zijn. Verborgen voor mijn ogen. En vers 24. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Let vooral even op dat woordje spreken. Daar zouden we zomaar overheen kunnen lezen. Bidden is bij Jesaja heel vaak roepen. Maar spreken, dat klinkt veel rustiger. Spreken. Weet je van wie dat gezegd wordt? Van Abraham bijvoorbeeld. Abraham spreekt met de Heer over Sodom en Gomorra. En Mozes. Mozes spreekt met de Heer. En Samuel en Jeremia. Dus de allergrootsten uit het Oude Testament. Degene die heel dicht bij de Heer leven, die spreken met hem. En nu ziet Jesaja dat straks iedereen die op de nieuwe aarde woont, zo zal spreken met de Heer. Op die heilige berg van hem, waarop het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt, kun je bij de Heere in en uit lopen. Dat is het nieuwe. Van de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Dat ze zo nieuw zijn in de relatie tot elkaar. Ze zijn van 100% op elkaar betrokken. Zoals de Heer dat in het begin bedoeld had. Dan kan je bijvoorbeeld even een wandeling maken met Adam en Eva in de hof. In de koelte van de avond. Dat lezen we in Genesis 3. En ook Genesis 3 is het hoofdstuk dat hier in Jesaja 65 heel sterk naar voren komt. Genesis 3, het hoofdstuk van de zondeval en van de vloek die over alle dingen kwam te liggen. Als je los van God komt, ligt alles onder de vloek. Voor de vrouw werd de zwaarste vloek dat ze met smart kinderen zou baren. Het zou niet meer vanzelf gaan. Het zou voortaan met verdriet en lijden gepaard gaan. In Jesaja 65 gaat het over kinderen die te jong sterven, vers 20. En nog een keer in vers 23 over het voortbrengen van kinderen tot een vroegtijdige dood. En dan wordt daar in vers 23 in één adem bijgenoemd het tevergeefse zwoegen. En dat was in Genesis 3 de vloek van de man. Dat hij in het zweet van zijn aanschijn zou moeten zwoegen, zou moeten afzien. En verderop in Deuteronomium 28 lezen we dat de Heere Israël bedreigd met de vloek als ze er niet gehoorzamen. Dan zullen ze huizen bouwen waar andere mensen in gaan wonen. en wij gaan de planten, waar anderen de vrucht van eten. Al die vervloekingen, de logische gevolgen van ongehoorzaamheid, die worden opgeheven op de nieuwe aarde. Dankzij het werk van Jezus, dat weten wij. In dat verband is het wel opmerkelijk dat de slang, volgens vers 25, op de nieuwe aarde stof blijft eten. Voor de slang blijft de straf hetgeen ze drie gehandhaafd. Want wie hoog wil zijn, moet op de nieuwe aarde weten dat alleen God op zijn heilige berg hoog is. Alles wat zich wilde verheffen, moet een toontje lager zingen. Ook de slang van Genesis 3 en de roofdieren van Jesaja 11. Allemaal je grote bek houden. Op de nieuwe aarde geldt niet meer het recht van de sterkste. En deze dieren uit Jesaja 65 zijn net zo concreet als de slang uit Genesis 3. Goed, de vloek wordt dus weggenomen. De Heer gaat zegenen. Hij kan eindelijk gaan doen wat hij in Genesis 3 al had willen doen. Dus de nieuwe aarde is niet zo nieuw zoals je bijvoorbeeld een nieuwe auto koopt. Het is niet nieuw in de betekenis van zo een hebben we nog nooit eerder gehad. Een heel nieuw model. Nieuw betekent voor een Jood bijna altijd vernieuwd. Een auto die bijna totaal losgereden is, maar die weer helemaal wordt opgeknapt. Dat soort nieuw. En nieuw slaat in de Bijbel vrijwel altijd op iets dat al voorhanden was, op iets dat al bestond. Je kunt bijvoorbeeld lezen dat de tempel wordt gerestaureerd onder koning Josia. De tempel was verwaarloosd, maar ze maakten de tempel nieuw, staat er dan. Wij zouden zeggen, als nieuw. De oude tempel zal weer gaan glimmen, zoals hij nog nooit geglommen heeft. Een ander voorbeeld. David bidt in Psalm 51 om een rein hart en een nieuwe geest. Een geest zoals de Heer dat ooit bij David bedoeld had, betekent dat. Nieuw is in de Bijbel bijna altijd zoals het oorspronkelijk was. Of zoals het oorspronkelijk was bedoeld. Weer in een nieuwe staat. Een Jood zal bijna nooit zeggen dat iets echt helemaal nieuw is. Want een Jood ziet altijd heel sterk de verbanden tussen de dingen. Ook het verband tussen verleden en toekomst. Zoals het was, zo zal het weer worden. En dat is nieuw. Ook de hemel en de aarde. En daarom lees ik al die profetieën van Jesaja letterlijk. Zoals het was in de Hof van Eden, zo wil de Heer ermee verder gaan. Met echte dieren en planten. Een paradijs waarin je kunt wandelen met God. Jesaja heeft gezien wat er in Genesis 1 en 2 te zien was. En daarom mag hij ook in dit hoofdstuk 3 het woord scheppen laten horen. In het begin schiep God de hemel en de aarde. In Genesis. Hier lezen we, zie, ik schep een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Je zult blij zijn op wat ik schep, zegt hij. Kijk, want kijk, ik schep een nieuw Jeruzalem. Dat lijkt op Gods eerste schepping. En Jesaja zegt vooral wat daar niet meer is. In Openbaring 21 zie je precies hetzelfde. Johannes vertelt vooral wat hij niet meer zag in het nieuwe Jeruzalem. Kijk, als de nieuwe aarde in alle opzichten nieuw zou zijn, dan zou Jesaja toch veel beter kunnen vertellen wat hij allemaal wel zag. Hij zou er allemaal dingen moeten gaan noemen die hij nog nooit eerder had gezien. Maar nee, Jesaja ziet een wereld die hem vertrouwd is. Alleen, er is iets radicaal veranderd. De vloek is verdwenen. Dus, daar wordt niet meer gehoord, geween of geschreeuw. Daar zal niet langer een zuigeling jong sterven. Daar zal niet een ander van jouw werk profiteren. Daar wordt niet tevergeefs gezocht. Wilde dieren doen daar geen kwaad. De nieuwe aarde bestaat uit de vertrouwde schepselen van Genesis 1 en 2. Alles komt terug. Alles is er wel. Alles wat er was, is daar ook weer. Maar de vloek is er niet meer. En dat is nieuw. Een wereld met alleen maar positieve dingen. Dat is bijna onvoorstelbaar. Maar nu nog voor vers 20. Naar vers 20. Hoe zit dat nou met die mensen die toch nog sterven? Gaat er in dat heerlijke paradijs, gaan daar toch weer mensen dood? Wat staat er precies? Vers 20b. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. en wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Wil Jesaja nu inderdaad zeggen hier dat er nog mensen zullen sterven op de nieuwe aarde? Als hij dat wil zeggen, dan wil hij blijkbaar ook zeggen dat er nog zondaren op de nieuwe aarde zijn. Maar Jesaja wil hier iets anders zeggen. Hij zegt, een zondaar wordt vervloekt als 100-jarige. Met andere woorden, als je op de nieuwe aarde al een zondaar zou aantreffen, dan zou hij, bij wijze van spreken, maar je treft hem niet aan, maar dan zou die slechts 100 jaar oud worden. Dan zou de vloek, stel dat er nog een vloek was, uit Genesis 3, hem onmiddellijk achterhalen. Want, en daar gaat het natuurlijk om, dat wil je zou je hier zeggen, 100 jaar is op de nieuwe aarde helemaal niets. Een zondaar kan op de nieuwe aarde niet bestaan. Hij zou daar rondfladderen als een verdwaalde eendagsvlinder. 100 jaar man, dan begin je pas. Gezien op de eeuwigheid. En daarom zegt Jesaja er ook bij, de jongeling zal als 100-jarige sterven. Met andere woorden, als iemand op zijn 100ste al zou sterven, stel dat je nog kon sterven, dan zouden wij op de nieuwe aarde zeggen, oh wat jong nog, 100 jaar, dat is niets. Nee, zegt Jesaja, als je wilt denken aan leeftijden, dan moet je maar eens gaan tellen in de leeftijden van de bomen. Vers 22b, want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Bomen waarvan geen mens weet hoe oud ze zijn, ze hebben die overleefd. Dus Jesaja zegt in vers 20 niet dat op de nieuwe aarde nog mensen zullen sterven, nee juist niet. Iedereen wordt juist veel en veel ouder dan 100. Dat komt nog eens terug in vers 23. Zij zullen geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Wat een ontroerende troostwoorden zijn dit voor ouders die hun eigen kind hebben moeten begraven. Daar zul je je kind niet meer vroegtijdig zien sterven. Want je zult het helemaal nooit meer zien sterven. Ook niet als het 100 jaar geworden is. Want je bent met je kinderen een gezegend geslacht. De vloek van de dood is weg. In Jesaja 65 wordt niet meer gestorven. De Heere zal de sluier van de dood vernietigen, staat in Jesaja 25. Hij zal op zijn heilige berg eeuwig de dood vernietigen. Op die berg waarvan we ook weer lezen in ons hoofdstuk van vanmiddag. Je krijgt een eeuwig leven, waarbinnen 100 jaar piepjong is. En waarbinnen je gaat spreken tot God, zoals je dat nu nog niet kent. Zo dichtbij komt hij. En de hemel en de aarde raken heel erg op elkaar betrokken. Helemaal nieuw. Natuurlijk hangen wij nu nog aan ons huidige leventje. En natuurlijk mag je daarvan houden. Geniet ervan, zegt prediker. Maar hij zegt er wel bij dat je het niet in de hand hebt. Je kunt niet genieten wanneer je maar wilt. Het is een genieten in de ijdele dagen van je leven. En bij al je zwoegen. In een wereld die krom staat van het onrecht. En die wordt beheerst door de dood. Maar van Jesaja mogen we leren dat het leven van hier en nu straks in een zoveel betere vorm terugkomt. Zoveel voller van onze God. En zoveel meer beantwoordend aan zijn bedoeling. Als je Jesaja gelezen hebt, weet je al een beetje hoe het wordt. En dan blijft het niet vaag. Zo van, we zien wel, er staat niets over in de Bijbel. Nee, Jesaja heeft heel concreet geprofeteerd. Zo concreet dat je ernaar gaat verlangen. Naar Gods hoge berg. De top in de hemel, allemaal gelukkige mensen en dieren en planten. Kinderen die spelen met een slang, wijngaarden, een groene aarde. Jeruzalem, ja, shalom, nu echt een stad van vrede. Geen wapens meer, geen oorlog, geen kindsoldaten, geen kindersterfte. Alle volken in vrede bij elkaar aan de tafel van God. Waar alles rechtgezet zal worden bij een groot feest. Geen gehuil, geen ziekenhuis, geen begrafenis. Alle zonden vergeven, alle dingen nieuw. God heel dichtbij. Altijd bereikbaar, heel vertrouwd. Leven uit hem tot in eeuwigheid. Amen.